Welkom bij Voorwaarts. In deze podcast deel ik levensverhalen, overdenkingen en geheimenissen uit het meest gelezen boek ooit, de Bijbel. Mijn naam is Tijmen Stuut en in deze podcast wil ik jou uitdagen om voorwaarts te gaan in het dagelijkse leven.
Dat je weer luistert naar Voorwaarts. En deze editie zijn we aanbeland in het prachtige dorpje Hoornaar. We zijn hier te gast bij uitgeverij Gideon. Klein beetje sluikreclame. En tegenover mij zit Robert. En we hebben afgesproken, Robert, dat we je achternaam niet gebruiken vanwege je werk. Dat komt in deze podcast natuurlijk uitgebreid naar voren. De opmerking die ik wel eens krijg van mensen, hoe ken je nou je gasten? We kennen elkaar uit de sportkampen wereld, lang geleden inmiddels alweer.
Ja.
We hebben contact gehouden, maar ja, het mooiste is als je natuurlijk zelf even een klein beetje introduceert. Wie is Robert op dit moment?
Goedenavond, mijn naam is Robert, 35 jaar oud. Afkomstig uit de omgeving Utrecht, opgegroeid in een klein dorp en daar ook naar de middelbare school gegaan in de omgeving Utrecht, gestudeerd in Utrecht en nu woonachtig in de Drechtstede, getrouwd met Eva en we hebben een prachtige zoon Jair van 3,5 jaar oud en een tweede jongen op komst. Dus dat is even in een notendop, Robert.
Arme Eva, straks met drie jongens in huis.
Ja, inderdaad, echt een mannengezin. Ja. Het scheelt wel dat ze zelf ook uit een mannengezin komt met twee broers.
Kijk.
Dus dat is een klein voordeeltje al, maar inderdaad, een mannengezin. Ja.
Misschien wel leuk. Ik moest in de voorbereiding zelf nog denken. Ik noemde natuurlijk al, we kennen elkaar uit die sportkamerwereld. Maar jij bent wel onderdeel, ik heb het je ooit, voor mij pas ook een paar jaar geleden verteld, dat je... In mijn ogen heb ik met jou iets heel bijzonders meegemaakt, want je bent sportkampen gaan draaien. En ik heb je in die zomer heel veel keren gezien. Het jaar daarna draaiden wij samen een kamp. Had ik je weer heel veel keren gezien. En ik weet niet of je nog weet dat ik op die bewuste zondag toen tegen jou zei, was jij in oktober 2013 in Israël, 2014 moet ik zeggen.
Ja.
En toen zei jij ja.
Ja.
En toen zei ik van nou... Dat is dus, dat was inmiddels voor mij meer dan 5 jaar geleden. We hadden elkaar al 10 keer gezien.
Ja.
En ik kreeg daar in dat kampgebouw ineens de ingeving dat ik jou daar in die muur, in die oude muur van Jeruzalem, dat ik jou daar zag zitten met een boek te lezen.
Ja.
En dat bleek zo te zijn.
Ja.
Ja, echt Klopt. Zo bijzonder.
Ja, ja. Je hebt me er regelmatig aan herinnerd. En voor jou is dat een heel bewust iets geworden dan, in die zin.
Ja.
En ik zat daar inderdaad een boek te lezen, denk ik. En hebben jij en Monique mij gespot.
Ja, terwijl dat dus 4 jaar later, volgens mij, zijn we in elkaars leven gekomen. En heb ik je dus eerst 10 keer gezien.
Ja.
En heel veel keertjes daarna kreeg ik ineens de ingeving. Alsof God mij dat liet zien.
Ja.
Ja, bijzonder.
Ja, zeker.
Robert... Je wieg, waar staat die?
Ja, zoals ik zei, in de omgeving Utrecht en in een gezin met een vader, een moeder en een oudere zus. 2 jaar ouder, mijn zus. En een vader die niet gelovig is, wel een gelovige achtergrond heeft, maar zelf een bewuste keuze heeft gemaakt om zonder God verder te leven.
Mm-hmm.
En een moeder met, kan ik ook wel zeggen, een religieuze achtergrond. Maar waarbij het gaandeweg haar leven ook gewoon verwaterd is. Dus ik groeide op in eigenlijk een gezin waar geloof nauwelijks tot geen rol speelde.
Mm-hmm.
Waarbij ik wel naar een christelijke basisschool ging. Dus wel iets heb meegekregen van het geloof. En heel af en toe ook naar de kerk ging met kerst. Dus dat is eigenlijk in een notendop mijn achtergrond, mijn jeugd. Verder wel gewoon een prima, gelukkige jeugd gehad, maar ja, eigenlijk zonder de Bijbel, zonder God in die zin.
En waar komt dat dan toch ineens vandaan?
Ja, dat was toen ik een jaar of 18 was. Toen heb ik een jaar in Amerika gewoond.
Oké.
Het was zo dat mijn ouders aan mij, zowel mijn zus als mij, de keuze voorlegden van, nou, je kan gaan studeren. We hadden allebei, ik heb VWO gedaan, de weg eigenlijk om te gaan studeren in Utrecht aan de universiteit. Maar mijn ouders ook zeiden van, ja, we willen ook, als jullie dat willen, je sponsor om een jaar naar Amerika te gaan.
Zo.
Ja, dat was hartstikke lief en gul van ze. En nou, hebben we allebei ook gedaan. En ik heb een jaar in de staat Mississippi gewoond. Okay. Bij een gastgezin in huis. Daar belandde ik. Ik woonde eerst een maand bij een gezin met een Mormoonse levensovertuiging.
Oké, okay, dat is iets andere hoek.
Ja, iets andere hoek. En nou, dat liep ook al gauw op helemaal niks uit, kan ik zeggen. Dus onze wegen zijn na een maand gescheiden. En ja, toen ben ik ondergebracht bij een ander gezin. Die eigenlijk zeiden van, nou, wij willen wel op die Robert ja, gaan passen komend jaar. Ja, die hebben eigenlijk mij zoveel liefde, goedheid, vriendelijkheid, gulheid, gastvrijheid getoond en meegenomen elke zondag naar de kerk. Dat er bij mij gaandeweg wel iets is gaan leven van, hey, zou er meer zijn tussen hemel en aarde? En eigenlijk het gedrag van deze mensen en het voorleven, denk ik, vooral van hun geloof, mij wel zo danig heeft geraakt dat ik me ben gaan openstellen voor God en de Bijbel in dat jaar.
Wauw, dus dat zijn eigenlijk je belangrijkste schakels geweest.
Ja, dat zijn inderdaad wel, denk ik, de belangrijkste schakels. Waarbij, ook al in mijn jeugd, denk ik wel op de basisschool wat kleine zaadjes zijn geplant, denk ik, door de Bijbelverhalen.
Mm-hmm.
En ook in die zin dat ik altijd wel een bepaalde, dat ik er niet geheel afwijzend tegenover stond. Dus wel een bepaald godsbesef meekreeg. Maar inderdaad, wat ik zei, Amerika, dat gezin, het gedrag van de mensen. En ook eigenlijk gewoon het teruggeworpen zijn op mezelf in een vreemd land. Ja, maar wel opende om de weg naar God te gaan zoeken.
Ja, prachtig. En hoe ging die zoektocht vervolgens verder?
Ja, ik kwam terug in Nederland. En nou, deze mensen hadden mij een Bijbel meegegeven. Een Amerikaanse Bijbel. En ik ging zo thuis lezen elke avond. Elke avond een stukje in de Bijbel lezen, zoeken. Ook wel af en toe eens bidden. En tot ik op een dag een keer alleen thuis was. De zomer van 2007 was het. En eigenlijk is ook op internet ging zoeken van wat is een leven met God, et cetera. En daar iets lassen over je leven aan de Heer Jezus geven met een gebed erbij, et cetera. En toen ben ik die bewuste middag was het op mijn knieën gegaan, daar in de woonkamer, helemaal alleen thuis.
Zo.
En gezegd, Heer Jezus, hier ben ik. En ik weet nog dat er een enorm zondebesef ook over me heen kwam.
Mm-hmm.
Ik had zeker in die 18 jaar voorafgaand ook echt denk ik wel heel veel dingen gedaan die diep en diep duister waren qua levensstijl. Dus dat raakte me op dat moment ook heel, heel sterk, dat inzicht daarin. En God om vergeving gevraagd en gezien dat zijn zoon de enige weg was om die vergeving te vinden.
Wauw.
En dat moment zal ik ook nooit vergeten. Dat scheen ook een enorm licht naar binnen, weet ik nog. En misschien heb ik het in mijn gedachten groter gemaakt dan het is. Misschien was het de zon of niet, ik weet het niet, maar
ook al was het de zon.
In bepaalde zin leek het ook wel alsof dat licht mijn hart binnenscheen. En ja, alsof er dan een soort van nieuwe bladzijde openging en een nieuw leven zich aandeed. En, ja, voor sommige mensen is de weg naar Gods Koninkrijk een soort van geleidelijke weg. Hè, waar ze dan gaandeweg een soort van inrijden. Voor mij was dat wel echt een soort grensovergang van duister naar licht op dat bewuste moment.
Heel radicaal, heel duidelijk.
Ja.
Echt een bekeringsmoment.
Echt een markeringspunt.
En, ja. En ook heel duidelijk de geest die daarin dus binnenkwam en even je oude troepen onder je aandacht bracht.
Ja, echt met de neus op de feiten. Ja, ja, echt heel duidelijk. Ja, ik meen ook dat ik daar echt met tranen in mijn ogen heb gezeten en me heb beseft van dat God de rommel die ik met me meedroeg van mijn schouders moest halen. Ja.
Oh, prachtig.
Ja.
En hoe ging je leven, geloofsleven toen verder?
Ja, dat kabbelde eigenlijk daarna verder, want er was in die zin geen gelovige omgeving, et cetera. Zoals ik zei, mijn gezin, mijn familie had dat verder niet.
Nee.
Mijn vrienden in die zin ook niet. Ik had op een openbare middelbare school gezeten, dus mijn vrienden waren ook, ja, net als ik daarvoor, van God los. Daar kon ik ook verder niks mee delen.
Nee.
Maar ik weet wel dat God een jongen van de basisschool van vroeger op mijn pad bracht, die toevallig naar de kerk ging en mij is meenam naar een kerkclub. En toen is eigenlijk gewoon gaandeweg het balletje gaan rollen. Ik heb me ingeschreven voor een christelijke studentenvereniging, omdat ik ging studeren. Ja, daar leerde ik voor het eerst eens een opwekkingslied zingen, waar ik nog nooit van had gehoord. een bijbelstudie, een sing-in, al dat soort. Ja, ik ben daar echt als een soort geestelijke baby binnengehaald. En gewoon de beginselen van het geloof gaan leren. Ja,
ja, prachtig.
Ja.
Ja, en nu zei je van tevoren, nu mag ik je er 's nachts voor wakker maken. Hè? We hadden dit ook 's nachts kunnen opnemen.
Ja, ja, nee, zeker. Het, ja. Het is de essentie van mijn leven geworden, dus... Ja, we kunnen het inderdaad hier ook 's nachts over hebben.
Ja, precies. Ja. Ja, je zei al even goede avond. Voor sommigen zal het goede ochtend zijn als ze dit luisteren. Ja. Maar het is inderdaad donker om ons heen.
Ja.
Het was dus ook donker in jouw leven, maar het werd heel duidelijk licht.
Ja.
Wauw, prachtig. Ja. En ja, God bracht dus ook heel duidelijk mensen op je pad die je nodig hebt om te groeien eigenlijk in je geloof.
Ja, ja, om te groeien in het geloof en... Ja, eigenlijk de geestelijke realiteit te ontdekken die waarbinnen ik binnen was gestapt toen. Want daar had ik geen enkele weet van. Laat staan de Bijbel. Dus die ben ik gaan lezen van kaft tot kaft. Meerdere malen ook. Die verslond ik ook echt, weet ik. En, ja, en ook de rommel eigenlijk op te ruimen die ik in de jaren daarvoor had meegedragen en had verzameld. Dus er ontstond ook een heel genezings- en heiligingsproces in de jaren daarna. En met mensen daarover praten. En dat was ook zeker een proces. Ja.
Zo.
Ja.
Nou, prachtig. Ja. Wat een mooie, ja, mooie getuigenis. Daar begin ik altijd wel van te stralen. Op een gegeven moment kwam voor jou ook Israël om de hoek, deelde je van tevoren. Hoe ging dat?
Ja, dat was 2 jaar na dat bekeringsmoment. Dus wat ik zei, ik ben in de Bijbel gaan lezen. Echt meerdere malen helemaal doorgelezen. En nou ja, ook de contacten met andere gelovigen ontstond. Maar er ontstond eigenlijk ook bij mij steeds meer de vraag van... Ja, ik lees over Israël. Onder andere in de brieven van Jesaja en Jeremia, Ezekiel, et cetera. En ook eigenlijk de vraag die bij mij opkwam in mijn hart van... Ja, maar als ik over Israël lees, gaat het dan over het historische Israël? Lees ik hier over iets wat puur in het verleden ligt? Of zou de levende God van anno nu daar nog steeds een bedoeling mee hebben en een plan mee hebben? Dus dat ben ik echt concreet gaan vragen aan God in gebed toen. En dat was in 2009 dat ik Ezekiel las op een middag in mijn studentenkamer in Utrecht. En opeens las ik hem, Ezekiel 36, alsof ik de krant aan het lezen was. Ezekiel 36 en 37, en daarin wordt geschreven dat God de stammen van Israël, het volk van Israël, weer zal terugbrengen naar het land. Dat de heuvels van Israël weer bewoond zullen worden. En ik dacht bij mezelf, ja, maar dat is gaande volgens mij. Dat is in 1948, zover reikte mijn besef dan, is dat volgens mij begonnen en daarvoor ook al. En dat is nog tot de dag van vandaag volgens mij gaande, dat... Ja, die heuvels en dat hele land van Israël volstroomt met Joodse mensen over de hele wereld.
Ja.
En ja, dat is een wonderlijk iets. En opeens openden daar mijn ogen dat ik dacht van, maar daar heeft u een hand in. En u bent dus blijkbaar nog steeds die God van Israël en van dat volk. Ja, en dat was zo'n enorme extra dimensie die opeens aan mijn geloofsleven werd toegevoegd op dat moment. Dat ik... Ja, dat was eigenlijk een soort tweede bekering, kan ik wel, wel zeggen, qua schaalgrootte. Ja,
zo.
Ontzettend onder de indruk en ook gewoon de Bijbel toen weer op een hele nieuwe manier ben gaan lezen. Ja,
zo, Dus ook dat kwam eigenlijk weer... Ja, dat kwartje viel ook weer heel erg duidelijk dus op een bepaald moment.
Ja, ook weer inderdaad zo'n heel duidelijk moment. Met een duidelijk besef en een duidelijk zicht. En ook weer echt zo'n markering. Dus niet geleidelijk, maar echt opeens. Dat inderdaad viel. Ja,
ja, ja. En waar was jij op dat moment mee bezig in je leven? Was je al aan het werk? Was je aan het studeren? Waar zat jij op dat moment?
Ja, ik was in 2007 begonnen met een studie rechten in Utrecht. Dus ik was denk ik in het tweede of in het derde jaar, tweede jaar volgens mij van mijn bachelor rechten. En ja, ik was gewoon bezig dus een opleiding omdat ik in de toekomst een baan wilde zoeken. Omdat ik een lichte interesse had voor wat met rechten te maken had. Dus in die omgeving bevond ik me toen in de studieboeken. Ja.
En uiteindelijk ben je, want daar gaan we natuurlijk naartoe, ook in die wereld terechtgekomen.
Ja, zeker. Ja, ik heb inderdaad mijn werk er ook van gemaakt, van het rechten, van de rechtenwereld. Dus ik heb mijn bachelor afgerond in Utrecht. En toen ben ik een master begonnen, internationaal recht ook in Utrecht. En uiteindelijk heb ik in Leiden heb ik ook nog een master gevolgd. Dat heet staats- en bestuursrecht. Het zal voor vele luisteraars misschien ook een beetje als abracadabra klinken, maar dat heeft ermee te maken, gewoon eigenlijk alles wat ziet op hoe de Nederlandse staat is ingericht en hoe alle dingen bij de overheid werken, et cetera. Dus
Dit zijn voor mij al studies op zich.
Ja, exact.
Dus ik weet dat het jou daar niet om te doen is, maar een luisteraar kan in ieder geval beseffen dat jij zeker niet op je achterhoofd bent gevallen. Hè? Want dat is natuurlijk pittige kost.
Ja, zeker. Ja, dat vraagt inderdaad echt het nodige studiewerk, ook qua boeken. Hele dikke boeken en veel theorie, veel lezen. Wettenbundels zijn sowieso uitgebreid en dik. Dus er gaat wel echt het nodige studie- en leeswerk vooral aan vooraf.
Het heeft echt jouw interesse en je passie.
Ja, absoluut.
Ja. En dat maakt ook natuurlijk de brug, ook in deze podcast. Hè. Ik weet natuurlijk dat je daar de nodige kennis van hebt. Je hebt net al eventjes genoemd. Hoe jouw liefde voor Israël eigenlijk is ontstaan. En uiteindelijk ben je die twee dingen een beetje gaan combineren.
Ja, klopt. Ja, en daar was ik zelf niet heel bewust van op dat moment. Maar ja, wat ik al zei, dat moment dat Israël is gaan leven voor mij, dat viel in 2009 tijdens mijn studie. En dus ik was bezig met een rechtenstudie en er ging gewoon een enorme boek eigenlijk voor mij open als het gaat om Israël en het besef dat God de levende God van Israël ook degelijk is. Mm-hmm. Een plan heeft met dat volk. Ja, en dan zit je in die studiebanken en dan ga je opeens een uitspraak lezen van het internationaal gerechtshof die het in 2004 heeft gedaan over die staat Israël. En ja, bij mij was het linkje toen snel gelegd, want ook de dingen die ik las, en daar kom ik later nog op terug, maar ook de kromheden die ik daarin las, riepen bij mijn zoon een rechtvaardigheidsgevoel, zo'n rechtsgevoel op, dat ik dacht van ja, hier kan ik twee dingen combineren, en mijn studie en mijn interesse in rechten, maar ook tegelijkertijd mijn passie voor Israël. Ja,
ja precies, ja. Want... Je bent er nu inmiddels een tijdje in thuis, in die juridische wereld.
Ja.
Wat zijn dan dingen die jou zijn opgevallen als we het specifiek hebben over Israël?
Ja. Nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar die rechtszaak die ik zojuist noemde, dat is een uitspraak van het internationaal gerechtshof in 2004. Toen is er door de Verenigde Naties... aan het internationaal gerechtshof gevraagd om een advies uit te brengen over... er was toen een groot hek in Israël, wat eigenlijk het Israëlische grondgebied scheidde van het Palestijnse gebied.
Uh-huh.
En het gerechtshof moest daar een advies over uitbrengen wat precies de implicaties waren van dat veiligheidshek. Dus of dat wel eigenlijk strijd was met het internationaal recht of niet.
Ja.
En wat daaruit voortkwam was eigenlijk een uitspraak of een advies van het internationaal gerechtshof wat zo bol stond met kromheden, et cetera. dat ik eigenlijk tot de conclusie ben gekomen dat een heel groot deel van de internationale wereld heel erg bevooroordeeld is tegen Israël. En het recht eigenlijk ook heel erg buigt als het gaat om Israël. En Israël eigenlijk ook in die zin heel erg geïsoleerd is in de internationale wereld. Als het gaat om het internationaal recht en de manier waarop ze behandeld wordt.
Ja.
Ja.
Hoe verklaar je dat?
Ja, ik denk dat, dat als ik bijvoorbeeld dan weer terugga naar de Bijbel en echt het vanuit een Bijbels perspectief bekijk, dat ik daarin wel terugzie dat God Israël apart heeft gezet. Echt apart heeft gezet van de volkeren. Hij is natuurlijk heeft hij Abraham geroepen, Isaac en Jacob en beloftes gedaan. En dan was daar dat volk in Egypte, nou, specifiek dat volk leidde hij uit, bracht hij naar Kanaan. Daar had hij ook de landbeloftes aan gedaan, et cetera. En altijd was het een soort apart gezet volk. En er waren ook vele volkeren die een haat voelden tegenover Israël. Als je kijkt naar Bileam, als je kijkt naar de omliggende volken, et cetera. Altijd is er denk ik, nou ja, ook als je kijkt naar de historie, de geschiedenis met de broers natuurlijk, met Jacob en met Esau en de controversies die daar gebeurden. Altijd was er een soort jaloezie en een haat tegenover Israël. En ik denk dat die rode lijn, de haat en de jaloezie, en ik denk zeker ook het geestelijke, dat de vijand van God ziet wat God uiteindelijk als plan had met dit volk. En dat hij de Messias eruit voort ging brengen. En dat hij het heil over de wereld ging brengen door dat volk. Ja, dat de vijand van God wel degelijk ook de volken gebruikte om dat plan van God te verijdelen. En dat volk Israël ook aan te vallen. En die rode lijn loopt denk ik dwars door de geschiedenis heen. Dwars tot en met de dag van vandaag. En dat nu ook zichtbaar wordt in de internationale arena. En in de politiek. In het internationaal recht, in de media en op echt zoveel vlakken. En ik zie dat dus ook heel duidelijk terug in het internationaal recht.
Ja.
Ja.
Ja, en sta je daarin alleen?
Zo heb ik me wel in die zin gevoeld tijdens mijn studietijd. Maar toen was het ook letterlijk, want ja, ik kende weinig andere studenten die gelovig waren en rechtenstudie deden, maar en dan ook nog inderdaad een visie op Israël hadden. Dus in die zin voelde ik me toen wel alleen. Veel christelijke studenten die niet in die zin bezig waren met Israël zoals ik dat destijds was. Dus daar heb ik me ook wel redelijk alleen gevoeld. Ik kan gelukkig wel zeggen dat ik in de loop der jaren daarna wel wat lotgenoten heb gevonden, bondgenoten. Ook juristen die ook een hart voor God en ook voor Israël hadden, waarmee ik dat heb kunnen delen. Maar ik kan zeker niet zeggen dat we met een grote schare zijn. Dat is echt gewoon een relatief kleine club. Ja.
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 Maar je staat er niet meer alleen voor.
Niet meer alleen voor, nee.
Nee. En je hebt daarin ook wel concreet contact met deze mensen.
Ja, nee, klopt. Ja, ja, ik ben in na mijn studie, en ik denk dat we het dan over 2012, 2013 of 2014 hebben, ben ik in contact gekomen met de organisatie European Coalition for Israel.
Mm-hmm.
Dat is een organisatie die opkomt voor de belangen van Israël in de Europese Unie, in Brussel echt daadwerkelijk. Dus het politieke hart van de Europese Unie.
Ja.
En zich daarin zet om Israël telkens op de agenda te brengen. Bijvoorbeeld ook het belang van een Holocaust Memorial onder de aandacht te brengen, om stil te staan bij de geschiedenis van Europa en de Jodenvervolging. Maar ook telkens weer op de agenda te brengen dat belangrijk is om goede relaties te hebben met Israël.
Ja.
Dus die organisatie is op mijn pad gekomen. Daar heb ik een tijdje af en toe wat werkzaamheden voor gedaan. Ik ben af en toe naar Brussel gegaan om met die organisatie mee te wandelen, vergaderingen bij te wonen, et cetera. En ik heb inderdaad daarna ook actief contact gekregen met een groep juristen in Nederland. Die noemen zich de Nederlandse Vereniging Juristen voor Israël. En dat is gewoon een verzameling van juristen, advocaten, mensen die voor de overheid werken in het juridisch domein, die ook iets met Israël hebben. En wij spreken elkaar regelmatig over alles wat er in Nederland en in de wereld gebeurt op juridisch vlak en wat dus over Israël gaat.
Dus momenteel draaien overuren met elkaar.
Ja, vooral onze app die staat inderdaad roodgloeiend. We hebben een groepsapp en er stromen dagelijks inderdaad berichten binnen van wat mensen is opgevallen of wat mensen doen. En we hebben af en toe eens met elkaar een vergadering waarbij we wat actiepunten met elkaar ondernemen. De ene keer schrijft iemand weer een paper of we schrijven een brief aan een bestuurder. Of er wordt ergens een rechtszaak ondersteund juridisch. Dus er is vrijwel dagelijks contact.
Ja, de reden dat ik het zeg is natuurlijk omdat het uiterst actueel is op meerdere fronten.
Ja.
Voordat we daar zo nog over hebben, hebben jullie het idee dat het ook daadwerkelijk zin heeft wat je doet?
Ja, in zekere zin wel. Ik moet wel erkennen dat het inderdaad soms wel zoeken is naar de vruchten van je werk of de zichtbare vruchten van je werk. Omdat het soms wel een strijd lijkt tegen de bierkaai eigenlijk. Ja, ik denk dat de positie van Israël en zeker in 2024, hè, waar we nu in zitten, wel echt zodanig negatief is. En ook politiek gezien. En ook op Europees en op internationaal vlak, dat het soms vrijwel niet lijkt uit te maken. Ja. Maar ik denk dat we hier en daar wel eens een succesje bereiken en iets op de agenda krijgen of iets in een krant gepubliceerd krijgen of een politicus weten te bereiken of iets dergelijks. Dus er zijn wel wat kleine succesjes, ja. Zeker. Ja.
Ja, en het gaat ook niet altijd om succesverhalen, hè? Laat dat ook duidelijk zijn.
Nee, zeker. Wat ik al zei, soms dan zoek je naar zichtbare vruchten, maar kan iets juist op de langere baan iets moois bewerken.
Ja, en je doet dit denk ik ook niet voor jezelf, maar voor een hoger doel.
Absoluut.
Ja, mooi. Bewonderingswaardig. Je noemde het al net even, hè? Anno 2024. In de media, op politiek niveau, hè, over het algemeen wordt er natuurlijk een beeld geschetst dat Israël een bezetter is volgens het internationale recht. Dat zie je zeker ook de laatste maanden steeds weer terugkomen. Kun jij daar eens op reageren?
Ja, dat gaat echt terug tot en met, ik denk, 1967, waarbij, eigenlijk moet teruggaan tot 1948, hè, toen de staat Israël werd opgericht.
Uh-huh.
En Israël werd binnengevallen door de buurlanden Jordanië, Syrië, Egypte, Irak. En Jordanië eigenlijk een gebied bezette wat aan Israël was toegekend door de toenmalige Verenigde Naties en de voorganger de Volkerenbond. En Israël veroverde dat gebied weer terug van Jordanië in 1967. En dat was de westelijke Jordaanoever. En die is daar toen ook steden gaan bouwen en wachtposten om gewoon de veiligheid te garanderen van de staat Israël. Ja, en gaandeweg in de jaren 60, 70 zie je een politieke beweging opkomen die zich schaarde onder een Palestijnse vlag, een Palestijnse naam. Waarbij de wereld een boodschap werd verkondigd van er is een Palestijns volk opeens. Die voorheen gewoon de Arabieren werden genoemd. Mm-hmm. Die recht hadden op een eigen staat en recht hadden op dat stuk grond. De westelijke Jordaanoever. En daarmee ook gaandeweg in de jaren 80, 90, maar vooral na 2000 denk ik, in de internationale arena de Verenigde Naties geroepen is van ja, Israël bezet dat gebied wat van de Palestijnen is. En dan doelt men dus op de westelijke Jordaanoever en op Gaza.
Ja.
Ja, en daar is eigenlijk steeds meer aandacht voor gekomen. Op meerdere dimensies. Dus internationale recht, internationaal politiek, maar ik denk ook heel erg in de media, dat men dat bijna niet meer los van elkaar kan zien, Israël en de status als bezetter. Wat ik net ook al zei, die rechtszaak in 2004 van het internationaal gerechtshof, ja, daarbij heeft dat gerechtshof ook echt gezegd dat Israël een bezetter is. Dus ook politici en ook vele juristen zullen altijd zeggen van, maar het hof heeft Israël een bezetter genoemd. Dus men kan eigenlijk Israël niet anders meer zien als een bezetter.
Maar het is dus niet zo.
Nee, het is dus niet zo, ben ik van mening. Zeker niet als je kijkt naar het geboortecertificaat van Israël. Het is zoals eerder in een andere podcast, eerder van jou ook al genoemd, door een gast dat Israël voortkomt uit het mandaat voor Palestina.
Ja.
Ja, dat is opgesteld door de voorganger van de Verenigde Naties. Daarbij is Israël daarbij is gezegd dat er een stuk land het mandaatgebied bestemd was voor het Joodse volk om daar hun staat op te richten. En daarbij zijn eigenlijk ook gewoon rechten toegekend aan Israël om daar gewoon een staat te hebben. En dan zie je dus in de loop der tijd, nou ja, wat ik al zei, Jordanië dat, dat stuk bezet heeft. En ja, dat gebied eigenlijk gewoon van Israël is. En vandaag de dag ja, zou je dus kunnen zeggen van oké, maar de Palestijnen maken daar ook aanspraak op. Mm-hmm. Dan denk ik dat je in het scherpste geval kan zeggen het is betwist gebied. Maar dat het bezet gebied is, dat is zeker niet het geval. Omdat Israël ja, vanuit de geschiedenis gezien en wat is afgesproken daar echt wel ook rechten heeft.
Ja. Ja. Ja, en... Ja, de hele wereld die hoort het inderdaad zoals het gewoon maar in de media komt.
Ja.
Ja, wat zie jij dat hier achter weg komt?
Ja, dan bedoel je vooral wat de krachten zijn die erachter ja. werken. Hè? Ja. Ja, ik denk toch dat men Israël vooral ook in de internationale wereld ja, toch wel neerzetten als een... Ja, als een onderdrukker, als een dader, als een kwaadwillende, kwaadaardige natie, kwaadwillende volk, kwaadwillende natie. Ja, toch echt als het kwaad. En dat zie je dus ook eigenlijk. Ik vind het buitenproportioneel, ook echt de aandacht die men geeft. Overal ter wereld zijn er conflict situaties waarbij er een meningsverschil is over van wie het grondgebied is. Als je kijkt naar Cyprus en Turkije, of er is in Marokko en de westelijke Sahara, overal zijn er geschillen over stukken land. Maar specifiek Israël en dat stukje grond, de westelijke Jordaan-oever, daar is zo ontzettend veel aandacht voor. Dat het voor mij niet anders te verklaren is dan dat daar een geestelijke dimensie achter zit.
Wat je net inderdaad al zei.
Ja.
Het kan niet anders verklaard worden.
Nee, klopt.
En zonder, ja, als je er dus ook niet op die manier naar wil kijken, is het ook wel heel lastig om te begrijpen.
Ja, inderdaad. Als je die geestelijke dimensie weghaalt en je daar niet bewust van bent, dan ja, dat verklaart denk ik ook gewoon met name de eenzijdigheid. Dan is het gewoon lastig om er op die manier naar te kijken. En dan toch denk ik van, ja, we zijn ook rationele wezens. We zijn ook vatbaar voor informatie en voor feiten. Ja. Ja, als je kijkt naar de Verenigde Naties, die heeft een orgaan, die heet de Algemene Vergadering van Lidstaten. Er zijn 163 lidstaten bij aangesloten en die maken ieder jaar met elkaar resoluties op, waarbij ze verklaringen doen, waarbij ze zich uitspreken over allerlei situaties in de wereld. Ik heb het even opgezocht. Als je kijkt van 2015 tot en met vandaag de dag. Het aantal resoluties dat men heeft uitgevaardigd over Israël. En laat ik beginnen bij bijvoorbeeld een land als Noord-Korea. Hè. Dat kennen wij allebei natuurlijk als een land wat het niet zo nauw neemt met de rechten van de mens.
Ja.
Ja, dan heeft het in die 9 jaar tijd, is het 9 keer, heeft het een veroordelende resolutie gehad over Noord-Korea. Dat is 1 keer per jaar. 8 keer over Iran, dus dat is nog ineens 1 keer per jaar. 11 keer over Syrië. Nou, Syrië is natuurlijk ook een burgeroorlog gaande met alle gruwelijkheden van dien.
Ja.
Dus 11 keer over Syrië.
Met ongelooflijk, in dit soort landen ook met ongelooflijk veel doden.
Exact, ongelooflijk veel doden, ongelooflijk veel onderdrukking. Hè, en echt de meeste gruwelijke dingen. Rusland 24 keer, nou, dat zien we natuurlijk nu ook in Oekraïne, maar ook gewoon in de jaren daarvoor. Ook gruwelijke dingen, ook de betrokkenheid bij de oorlog in Syrië. Nou, dan kom ik bij Israël uit. Israël is 144 keer in een resolutie voorgekomen in die 9 jaar tijd. Als het gaat dus om een veroordelende resolutie, waarbij dus de Verenigde Naties, waarbij dus eigenlijk de lidstaten van de wereld met elkaar zich uitspreken over Israël in een veroordelende zin, 154 keer veroordeeld geweest in die 9 jaar tijd.
Dat is gemiddeld meer dan 1 keer per maand. Is ja. Even een snelle rekening.
Precies. Dus het zou bij wijze van spreken elke maand wel over Israël gaan daar. Dus het is een enorm topic. En ja, het staat dus in geen verhouding tussen landen, wat ik net noemde, Iran, Syrië, Noord-Korea, waar de situatie zoveel malen ernstiger is. Dus dat toont voor mij eigenlijk wel aan, dat is gewoon informatie, dat zijn feiten, daar is iedereen vatbaar voor, ook gewoon goed geleerde mensen. Wat laat zien dat er echt wel een bepaald vooroordeel is en een bepaalde focus op Israël die gewoon eigenlijk niet proportioneel en niet evenredig is en gewoon niet normaal meer eigenlijk is. Ja.
Nee. Ja. En dat brengt ons natuurlijk ook bij de actualiteit, want daar worden we natuurlijk ook weer plat gegooid met alle informatie. En ook daarin wordt voortdurend onder de aandacht gebracht dat wat Israël doet in strijd is met het oorlogsrecht.
Ja.
Ja, kun je daar eens wat over delen?
Ja, dat gaat natuurlijk terug naar de situatie van 7 oktober in 2023, vorig jaar. Waarbij, dat een verschrikkelijke dag, een enorm bloedbad. Kan er allerlei termen aan koppelen. Pogrom, massamoord is uitgevoerd, hè, op de Joodse burgers, op de Israëlische burgers in de nederzettingen rondom de Gazastrook. Waarbij Israël heeft gezegd dat ze de daders daarvoor verantwoordelijk zouden houden. En met name Hamas met wortel en tak wilde gaan vernietigen. De oorlog die tot de dag van vandaag gaande is, ligt echt onder een vergrootglas. Hè? Dus dat is ook dagelijks bij wijze van spreken op de NOS te lezen wat Israël daar doet. En ja, wat er ook doorheen klinkt is dat Israël het oorlogsrecht zou schenden. Daar kan ik een paar dingen over zeggen. Als het gaat om het oorlogsrecht, dan zijn dat regels die zijn opgeschreven. Die erop zien dat een land geen oorlogsmisdaden pleegt, maar waarbij er altijd om te kijken of er sprake van oorlogsmisdaden eerst altijd onderzoek plaats moet vinden, voordat er gezegd kan worden dat er een oorlogsmisdaad gepleegd
wordt. Dus je kan het sowieso niet zomaar zeggen.
Nee, we hebben inderdaad een instituut, dat heet het Internationaal Strafhof in Den Haag. En die gaat onder andere over het feit of dat er oorlogsmisdaden gepleegd worden door een land in een bepaalde regio of in een bepaald conflict. En die, om het maar te verklaren, die gaat dus maanden dan wel jarenlang onderzoek doen, getuigen, et cetera, zoeken, informatie ter plaatse om te kijken of er sprake is überhaupt van een oorlogsmisdaad.
Dus op het moment dat je dat nu al heel snel roept, dat kan sowieso eigenlijk al niet, zeg je hiermee.
Nee, inderdaad. Daar gaat het al fout, inderdaad. En ik denk dat men op 9 of 10 oktober al voor het eerst het woord oorlogsmisdaad in de mond nam. En ja, daarbij wijs ik ook zeker naar de media die daarbij een aanjagende rol heeft. En allerlei experts zogenaamd ook aan het woord laat die dat ze maar gelijk roepen. Terwijl er wel sprake is van een juridisch begrip. Wat echt bevestigd moet worden door feiten, door onderzoek, door echt grondig onderzoek, voordat er echt kan gezegd worden van hier is sprake van een oorlogsmisdaad.
Ja. 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 En je zei, ik kan een aantal dingen noemen.
Ja.
Hè, wat zou je nog meer mee kunnen geven aan de luisteraars?
Ja, als het gaat om dit conflict, ook altijd niet zomaar blind af te gaan op wat er gezegd wordt, bijvoorbeeld in de media of wat je hoort op allerlei social media bronnen over wat Israël zou doen. Het is een cliché, er zitten twee kanten aan een verhaal om dat te zeggen, maar dat is wel daadwerkelijk gaande hier. Er werd natuurlijk op het begin al gezegd van de Gazastrook wordt afgesloten van elektriciteit, wordt afgesloten van water. Ja, dat klinkt natuurlijk heel zwart-wit, maar als je kijkt bijvoorbeeld, de Gazastrook heeft zelf nog voor 50% elektriciteitvoorziening, was maar voor 50% afhankelijk van Israël. Dat is nog wel daadwerkelijk aanzienlijk, maar het is niet zo dat Israël de hele energievoorziening in de Gazastrook reguleert. En dat geldt ook voor water bijvoorbeeld. De Gazastrook is maar voor 10% afhankelijk van Israël voor water, en voor de overige 90% is het zelfvoorzienend. Dus ja, het beeld wat bijvoorbeeld wordt opgeroepen, dit is even gewoon een voorbeeld, het beeld wat gewoon opgeroepen wordt op social media en in de traditionele media, is dat Israël verantwoordelijk is voor een humanitaire ramp, voor een watersnoodramp of voor een elektrische ramp. Maar de feiten en de context laat zien dat Israël helemaal niet alleen maar daar de enige factor in is en dat Er wel degelijk ook gewoon context nodig is om het hele plaatje zichtbaar te krijgen. En daar heb ik me ook wel echt aan gestoord de afgelopen maanden. Is dat er toch een heel beperkt plaatje vaak wordt gecommuniceerd. En ja, allerlei feiten en omstandigheden wordt weggelaten. En ja, daardoor ook een heel eenzijdig beeld wordt gecreëerd over wat Israël doet.
Ja.
Ja, en een ander voorbeeld is natuurlijk, er was ooit eens een aanval, volgens mij in november, op een ziekenhuis waarbij de krantenkoppen meteen de volgende dag riepen dat Israël een ziekenhuis had gebombardeerd met 500 slachtoffers. Terwijl nader onderzoek uitwees dat dat helemaal niet van Israël afkomstig was, die raket, et cetera. Ja, al dat soort dingen. Ik zie dagelijks video's voorbij komen die vanuit Israël worden verspreid van de tunnels die men ontdekt onder de Gazastrook, ook onder ziekenhuizen. Bedden die men dan tegenkomt, allerlei kamers die men tegenkomt waar mogelijk de gijzelaars zijn vastgehouden, et cetera. De Israëlische gijzelaars die gewoon aantonen dat Hamas een oorlog voert onder woningen, onder ziekenhuizen, ja, onder dokterspraktijken, onder scholen, onder kinderopvangen. Die indruist tegen alle regels van het oorlogsrecht.
Ja, dat is misschien wel goed om even te benoemen.
Ja.
Want dat verandert. Je kan zeggen van, hey, in dit geval kwam die raket, als het goed is, helemaal niet van de Israëlische kant, zeg maar. Mm-hmm. Maar
ja.
Wat betreft het internationale recht zijn de regels natuurlijk wel iets anders, toch?
Ja, nou ja, goed, het recht stelt en absoluut ook terecht dat men geen ziekenhuizen mag bombarderen in een oorlogssituatie. Laat staan scholen en woningen, et cetera. Maar men maakt daar in bepaalde en met heel voorzichtige zin wel uitzonderingen voor als de strijdende partij zich dus verschanst in een ziekenhuis of in een woning of in een school en van daaruit de strijd voert. Dat als bewezen is dat die strijdende partij dat doet. En in dit geval hebben we het dan over Hamas. En als door de andere strijdende partij, in dit geval Israël, ook echt is aangedrongen van ga weg daar. En men doet dat niet en men blijft de oorlog voeren vanuit die gebouwen. Dat de tegenliggende partij Israël dan gerechtigd is om dat soort doelwitten aan te vallen. En dat heeft Israël dus ook wel degelijk gedaan sinds 7 oktober. Er zijn ook echt wel civiele doelen, zoals af en toe scholen of woningen, et cetera, gebombardeerd, omdat daar Hamas zich bevond. Ja. Dat is wel, denk ik, een belangrijke nuance die gemaakt moet worden. Want ja, de haren gaan natuurlijk overeind als je hoort dat scholen en ook huizen en ook ziekenhuizen worden aangevallen. Maar ja, toch weer die context die belangrijk is. Dat zijn de plekken die Hamas opzocht om Israël vanuit te bevechten. Dus wil je ze uitschakelen, wil je ze pakken, ja, dan heb je ook dat soort doelen gewoon wel degelijk aan te vallen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, duidelijk. Duidelijk verhaal. Dank daarin voor je uitleg. Er spelen op dit moment natuurlijk inderdaad een aantal zaken bij het gerechtshof, zonder echt in detail te treden waar dat om gaat. Het zou niet gek zijn met alles wat je al gedeeld hebt, dat Israël er niet heel goed vanaf komt.
Ja.
Wat heeft dat voor effect, denk jij?
Ja, ik denk dat in de komende maanden, komende jaren, en zeker ook als je kijkt inderdaad naar die uitspraken en naar de vraagstelling die aan het Hof is voorgelegd, Israël geïsoleerd zal staan als nooit tevoren. Je ziet sowieso in de afgelopen jaren al een trend waarbij de wereld Israël steeds meer isoleert. Zij steeds meer echt alleen komt te staan. Ook oud-bondgenoten, weet je, Nederland was ooit ook een bondgenoot. Maar ik denk dat die tijd voorbij is. En Europese landen, misschien in de toekomst zelfs ook Amerika. Maar dat inderdaad Israël er echt alleen voor zal staan. En ja, ook door zo'n uitspraak van het Hof aangewezen zal worden als een dader en als een schender van het internationaal recht. En daarmee ook dat er echt een smet geworpen zal worden op Israël. Dus het echt een besmet en besmeurd land zal worden in paria. Is wat ik verwacht.
En kijk je daarvan op?
Nee, in zekere zin niet. Dus vanuit Bijbels perspectief opnieuw is dat wel een lijn die getrokken, denk ik, mag worden. En zeker ook hoe de Bijbel ook spreekt over de toekomst. Als je kijkt naar de profeten, et cetera. Dus in die zin kijk je er niet van op. Tuurlijk gaat het wel tegen alle rechtvaardigheidsgevoelens in. En telkens weer verbazing over de redeneringen die men heeft en de eenzijdigheid. Maar inderdaad, Bijbels gezien is dat wel een lijn die we mogen trekken.
Ja, ja. En wat doet dat met jou gezien je passie als jurist en ook je liefde voor Israël? Wat doet dat met jou persoonlijk?
Ja, enerzijds, ik denk dat ik zou liegen als ik zou zeggen van heb dagelijks mijn hoofd omhoog en ik voer moedig de strijd, et cetera. Want het brengt wel degelijk af en toe moedeloosheid en wat cynisme wat om de hoek komt kijken. Hè, het is ongelooflijk wat de wereld laat zien ten opzichte van Israël. En ook ongelooflijk onrechtvaardig vind ik zelf. Dus dat geeft af en toe wel degelijk een soort moedeloos gevoel. Maar anderzijds kan ik ook wel zeggen, en ja, daarom zit ik hier ook vandaag. En daarom ben ik nog steeds actief met de juristen. Ben ik nog steeds strijdbaar. En nog steeds bereid om de juridische argumenten naar voren te brengen. Van waarom Israël een legitieme staat is. Ja, waarom Israël geen bezetter is. En waarom het veel genuanceerder ligt als het gaat om schendingen van het internationaal recht. Dus die zaak die zal ik nog steeds naar voren blijven brengen. Zal ik nog steeds blijven verkondigen. Dat blijft, ja.
Ja,
ja.
Ja. Geef niet op, Robert.
Nee.
Ja, ze hebben mensen zoals jij nodig. Daarin.
Ja.
Hey, het woord internationale recht is al heel vaak genoemd. De Bijbel heeft ons ook wel wat te zeggen over recht. Gerechtigheid. Is er voor jou een bepaald gedeelte of gebeurtenis wat jou daarin wel eens heeft getroffen? Als je het hebt over gerechtigheid, recht.
Nou, wat ik wel leuk vind om allereerst te noemen is eigenlijk wat een juridisch boek de Bijbel eigenlijk is. Dus als je kijkt naar God en het verbond wat hij sloot met Israël, hè, daar gebeurt het eigenlijk al. Dat is een juridische handeling die God daar trof.
Ja.
We lezen het altijd als een verbond. Maar eigenlijk, ja, wat we vandaag de dag zien als een overeenkomst tussen twee partijen, dat is gewoon daadwerkelijk een overeenkomst die daar gesloten wordt. Dus als jurist is het in zekere zin smullen, omdat het bol staat van de juridische verwijzingen, juridische handelingen. Natuurlijk Boas bij de poort die Rut tot vrouw nam, dat is ook een juridische gebeurtenis. Salomo natuurlijk met de uitspraken. Dus ik dat is gewoon prachtig eigenlijk. Ik denk, ik zou ook alle luisteraars willen aanraden, ook al heb je geen juridische achtergrond, om de Bijbel ook in die zin te zien, ook een beetje als een juridisch boek. Dat is ook wel grappig. En als je dan kijkt naar de profeten bijvoorbeeld, wat voor mij er echt uitspreekt, is dat onder andere volgens mij ook in Zacharia ook God zegt dat hij een rechtszaak met de volkeren heeft. Dat staat ook in Jeremia 25, volgens mij. God heeft een rechtszaak ook met de volkeren. Kijk, wat we nu zien vandaag de dag is dat de volkeren een rechtszaak hebben met Israël, hè, in Den Haag. Maar God zegt dus ook dat hij een rechtszaak heeft met de volkeren, andersom, de God van Israël. En ja, ik denk dat we in de toekomst daar zeker ook nog wel wat van gaan zien, op wat voor wijze dan ook. Ja, en dat spreekt mij heel erg aan, omdat het laat zien in wat voor tijd we leven, hoe actueel ook de Bijbel is. En gewoon wat een levend woord het is wat we met ons meedragen als met de Bijbel.
Dat bemoedigt.
Zeker.
Enorm. Het wordt natuurlijk wel eens weggezet als zo'n sprookjesboek.
Ja.
Maar je moet het ook wel gaan lezen.
Ja, zeker. Het is levend en krachtig en scherper dan het tweede snijdend zwaard, staat er ook. En je moet het gaan lezen en ook in die zin mogen we denk ik ook gewoon bidden aan God om ons ogen te openen voor de realiteit en de actualiteit. En ja, voor mij zat het dan ook vooral in de profeten waar ik dingen las. Dat ik dacht van, hé, maar dat is vandaag de dag gewoon gaande. Ik kan ook iedereen aanraden dat te doen. In gebed tot God te gaan. Hem te vragen de ogen te openen voor misschien verborgenheden of dingen die voorheen gewoon gelezen werden, zonder waarbij we daar echt van over opkeken.
Ja.
Te laten zien van, hé, maar wat staat hier eigenlijk nog wel meer? Wat kan dat betekenen tot vandaag de dag? Ja.
Ja.
Ja,
ja, mooi. Dank je. Hey, ja, de podcast heet Voorwaarts. Daar sluit ik vaak mee af. Hè? Als een bemoediging voor mensen om voorwaarts te gaan in het leven. Nou, ja. Met alles wat er gebeurt vandaag de dag is dat niet makkelijk.
Nee.
Ook niet als gelovige. Ja. Ja, heb jij nog een mooie gedachte die je daarin de luisteraar zou willen meegeven?
Ja, nou ja, we hebben er net eigenlijk al bij stilgestaan. Hè? Het is wat ik al zei, het is voor mij ook dubbel. Enerzijds kan je soms ontmoedigd worden door wat er om je heen gebeurt. Door wat je hoort, wat je leest, wat je ziet. Nou, bijvoorbeeld ook hoe onrechtvaardig, hoe ik dat dan zie, Israël behandeld wordt in de internationale arena. Maar ja, blijf vooral ook gewoon God vragen om je te vullen met dat heilige vuur van hem. Waar je dan ook een passie voor mag hebben, in welk beroepsvlak dan ook of welk veld. Dat, ja, dat God je mag vullen met dat vuur, zodat je dat hoofd opgeheven mag houden en voorwaarts mag gaan. De goede strijd voor hem mag voeren. En ik geloof ook echt dat God dat dan wil doen. En op ons op die wijze ook echt vurig wil houden voor hem. Ja.
Mooi.
Ja.
En we weten, hij strijdt de strijd voor zijn volk.
Ja.
Maar hij doet dat ook voor ieder persoonlijk. Heel zeker. Dichtbij.
Zeker.
Ja, geweldig. Mooi. Ja, dank voor deze mooie toevoeging. En ik wil je enorm bedanken voor jouw inbreng, voor je wijsheid. We zeiden het al even van tevoren. Wie had ooit gedacht dat wij samen een podcast zouden opnemen?
Ja.
Nou, ik niet. Jij ook niet.
Nee. Nee.
Maar het is er wel van gekomen.
Ja.
Super bedankt. En ik hoop dat het jou weer enorm heeft bemoedigd. Mocht je nog vragen hebben, laat het weten. Zoek contact. Ook als je een vraag voor Robert zou hebben, dan kan ik je uiteraard met hem in contact brengen. Robert, onwijs bedankt. En zoals altijd, tot de volgende Voorwaarts.